We beginnen natuurlijk nu met de inhoudelijke behandeling in hoger beroep, een laatste feitelijke instantie. Het is ook de laatste mogelijkheid om nog iets te verklaren over de zaak. Ik ben wel even benieuwd, want is er iets te verklaren wat nog niet eerder verklaard is? Is er iets wat er gezegd moet worden?
Na de uitspraak op 18 november 2022, waarin door de rechtbank zware straffen zijn opgelegd, gaan zowel Saniel als bijna alle andere verdachten en ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep. Want de conclusies die hier zijn getrokken kloppen niet, aldus de verdachten. Maar het zijn juist de verdachten die nog altijd niet de waarheid hebben gesproken, zegt justitie.
Ik neem aan, maar dat is misschien iets te veel wat ik aanneem, dat jullie allemaal daar met jullie advocaten over hebben gesproken. Over het feit dat dit de laatste kans is om iets te zeggen over wat er gebeurd is.
Gaat deze zaak in hoger beroep nou tot hele andere conclusies leiden? Kan het zo zijn dat er anderhalf jaar na de rechtszaak en alweer bijna 3 jaar na de gebeurtenissen op Mallorca andere feiten boven water komen? Dat er antwoorden komen waar iedereen zo naar snakt? Of is het daar simpelweg te laat voor? Mijn naam is Joris Peters, misdaadjournalist voor nu.nl. En je luistert naar de allerlaatste aflevering van Het Geheim van Mallorca. Het hoge beroep.
Vandaag is de start van de inhoudelijke behandeling ter terechtzetting in de hoger beroep van de zogenaamde Mallorca-zaak. En wij hebben op de regiezitting al aangegeven dat dit een zaak is die de gemoederen tot op de dag van vandaag bezighoudt. En dat blijkt ook maar weer uit de massale aandacht voor de zaak vandaag. Een zaak die heeft geleid tot veel onrust en verontwaardiging in de samenleving. Een zaak met een enorme impact, niet alleen voor die samenleving, maar vooral voor de nabestaanden en de slachtoffers in deze zaak. Een zaak van excessief zinloos uitgaansgeweld voor een aantal horecagelegenheden op het eiland Mallorca in de zomer van 2021, waarbij 8 gewonden en een dode zijn gevallen. Een zaak waarin tot op de dag van vandaag.
Weer even terug naar het begin. We namen je in deze podcast mee naar Mallorca, waar we de plekken bezochten waar die nacht van 13 op 14 juli 2021 gevechten plaatsvonden. Café de Zaak met barman Arie, die zag hoe een groep uit Heerhugowaard en een groep uit Hilversum in gevecht raakten. Dat een van de jongens uit Heerhugowaard op zijn hoofd werd getrapt. Hoe Arie herinnerde zich de latere hoofdverdachte, Saniel, nog in zijn handen vast te hebben gehad. Dat dezelfde groep uit Hilversum nog geen uur later betrokken raakte bij een tweede gevecht bij Bar Bier Express, waardoor Carle Heuvelman kwam te overlijden. Hoe de stemming omsloeg in de villa waar de verdachten verbleven. Van een overwinningsgevoel na een gevecht, naar angst omdat ze erachter kwamen wat ze hadden aangericht. De vlucht van het eiland naar een woonplaats Hilversum, waar een digitale heksenjacht tegen ze begint nadat de beelden van de vechtpartij en de volledige namen van de verdachten op geen stijl belanden en landelijk nieuws worden. Mensen zijn boos.
Ik wond me er gewoon over op, zeg maar. Ik wond me gewoon op over, is iemand dood? Die 8 gasten of meer wonen hier in de buurt. Hoe zit dat? Ik werd er gewoon redelijk opgewonden van. Of zeg je dat? Pissig? Journalistiek gedreven, al die dingen meer. Ik wilde het gewoon weten.
Net als veel mensen in Nederland wond Maarten Koolsloot, toen nog werkzaam voor de Gooi en Eemlander en zelf ook werkend aan de podcast over het proces, zich op over de zaak. Als een van de eerste journalisten verdiept hij zich in het verhaal en wil hij weten wie hier verantwoordelijk voor zijn. Samen volgden we, beide voor onze eigen nieuwsberichten, elke dag van de rechtszaak die eindigde met zware straffen oplopen tot 7 jaar. Die hoogste straf is voor Saniel, tegen wie als enige voldoende bewijs is voor zijn rol bij de dood van Carlo. En straffen die uiteenlopen van een taakstraf tot 2,5 jaar cel voor ieders deel in het geweld die fatale nacht. We treffen elkaar weer in de hal van het gerechtshof in Leeuwarden. We zien die jongens één voor één gespannen het statige gebouw binnenlopen. Dat zich met recht het Paleis van Justitie mag noemen.
Goedemorgen. Iedereen is er, heb ik begrepen.
Niet te vergelijken dus met die kleine rechtbank in Lelystad. Waar je eerst nog enkel een zebrapad moest oversteken om de rechtbank binnen te lopen. Zijn het in Leeuwarden grote trappen die je leiden naar een statige Griekse zuilengalerij. Voordat je de hal binnenstapt.
Ja, je hebt daar echt. Je neemt het daar voor je gevoel echt op tegen justitie. Ja, ik ben daar geen verdachte, maar je moet die trappen op, gigantische deuren. Het is gewoon best wel intimiderend eigenlijk. En dan komen de jongens van, nou, inmiddels zijn ze 20 of 21, maar die moeten daar ook op. En ik probeer me dan wel eens voor te stellen. Dat lijkt me toch, ja, weet je wel, je voelt voor mij wel wat, denk ik.
Uitroepen wie voor u zijn verschenen, mevrouw de voorzitter. Dat is, pardon, de heer. Bijgestaan door meester Plasman en meester Boumayal. Dat is bijgestaan door meester Fontijn. Dat is bijgestaan door meester Hof.
Kon je iets bespeuren?
Ja, wel spanning. Ik bedoel, de meesten lopen toch ook wel langs mij heen. Ik weet niet of ze jou high-five, maar dat zal ook wel meevallen, denk ik. En vooral dat ze elkaar negeren, dat vond ik eigenlijk wel bijzonder.
Ja.
Bijvoorbeeld Daan en Sanil, die zijn altijd maatjes geweest. Dus een van die dagen dat Sanil nu het hoger beroep de taai voor zijn kiezen had. Dan moest hij weer alleen naar zijn cel. Hij hoefde nog maar één naar zijn cel. Maar Daan draait zich om en geeft hem dan wel een hand.
Ja.
Terwijl eerder op die dag gaat Sanil, of eerder of de volgende dag, Sanil ging naast Kaan zitten en die legde een hand op de rug van Kaan. Nou, hij gaf hem net geen elleboog terug. Maar dit was de hele soort van. Ze stonden, heel veel jongens stonden daar echt alleen. En die wilden echt afstand houden tot de rest. En de, weet je wel, die dynamiek vond ik wel.
Ja, ze hebben dat later volgens mij ook tijdens hun persoonlijke omstandigheden volgens mij gezegd. Ja. Zo van, weet je, ga je nog. En er was weinig van over. Echt andere vrienden gekozen. Alsof ze het elkaar ook een beetje kwalijk namen. Zo van, door jou ben ik echt in deze situatie beland. Het hoger beroep bestaat uit 9 zittingsdagen. In een tijdsbestek van bijna 2,5 week worden alle gebeurtenissen, bewijzen en motieven opnieuw besproken. Op de openingsdag vraagt de rechter, die in hoger beroep een raadsheer wordt genoemd, zich af of er eigenlijk in de tussentijd toenadering is gezocht door de verdachte richting de slachtoffers en of er excuses zijn gemaakt. Die vraag wordt als eerste gesteld aan Mees, wiens stem we op verzoek vervormen.
Ik heb dat niet gedaan.
Wil je daar iets over zeggen?
Tegen hun? Of?
Nee, waarom je dat niet hebt gedaan?
Ik heb eigenlijk zelf altijd gedacht dat zij misschien niet daarop te wachten stonden, zeg maar. Dat ze best wel, nou ja, vervelende gevoelens zaten naar mij toe dan in dit geval. En dat zij niet te wachten zaten op toenadering, al is het voor een excuses, gewoon überhaupt niet. Dat is voor mij de afweging geweest om niet te doen.
Het valt me op, want het is er niet één iemand die het zegt, maar er zijn er eigenlijk bijna iedereen zegt van dit was nooit mijn bedoeling. Ik ben ervan geschrokken. Dit had niet moeten gebeuren. Dan denk ik van ja, dat is mooi om dat hier vandaag te vertellen. Maar degene die het aangaan, daar zou je die boodschap, nou ja, misschien kunnen brengen. Sanil.
Ik zit sinds mijn schorsing in detentie. En ik had wel dus een contactverbod. Overigens heb ik wel bij de reclassering aangegeven dat ik wel opensta voor een bemiddelingsgesprek, mochten zij dat ook willen. Dus ik heb het wel aangegeven.
Ja.
Ja, het grote verschil was ook wel. Kijk, de rechtbank Lelystad was een hele kleine rechtszaal.
Ja.
En we zaten daar als journalisten echt met twee rijen dik in hun nek te hijgen.
Ja, als haringen in de ton.
Ja, precies. En ze werden eigenlijk gewoon daar in hun eentje ook naar binnen geleid. We hebben echt daar gehad, dan zat je daar alleen met je advocaat. Een strenge rechtbank, een strenge officier van justitie en de pers zo van, het tijd om de waarheid te vertellen, weet je wel.
Ja.
En nu 2,5 jaar later een veel grotere rechtszaal.
Ja.
Iedereen, ze zaten met z'n allen. Iedereen mocht continu met elkaar blijven zitten met hun advocaten. En ze waren inderdaad ook en volwassenen geworden, maar gewoon meer voorbereid. Een hoger beroep is niet bedoeld om alles weer helemaal opnieuw te doen. Er worden daarom maar 2 zittingsdagen besteed aan het behandelen van de gebeurtenissen op Mallorca. Maar bij sommige punten die haar zijn opgevallen, wil de raadsheer langer stilstaan.
Nog even om vast te stellen. Jullie waren uit geweest.
Klopt.
Je had gedronken. Was je nou dronken?
Ja, defineer dronken. Ik weet niet zo goed wat je precies daarmee bedoelt. Ik was wel onder invloed van alcohol.
Ja.
Misschien is dronken voor u wat heel wat anders dan voor mij. Of
Om duidelijkheid te krijgen over wat nou precies heeft geleid tot de gevechten, is de raadsheer benieuwd naar de toestand waarin de jongens waren. Je hoort opnieuw Mees.
Hoe voelde je je op dat moment? Kun je dat nog terughalen?
Onder invloed van alcohol.
Ja. Wist je precies wat je aan het doen was?
Op dat moment was ik zeker wel... ik was echt wel bijbewust. Ik wist echt wel de keuzes die ik toen maakte. Ik wist wat ik toen deed. Het is meer dat als ik er nu op terugkijk...
Ja.
Daarbij komt dan dat er nog eens 2,5 jaar ook nog eens overheen is. Dat ik het niet meer zo heel scherp weet. Maar ik was echt wel volledig bij bewustzijn en bij redenering op dat moment. Misschien niet als dat ik nu zou zijn. Ik was wel onder invloed, maar...
Het bewustzijn was er wel op dat moment, zeg.
Ja, klopt.
Ook alle beelden die er zijn gemaakt van de gevechten bij Café de Zaak en voor de Bierexpress komen opnieuw voorbij. Op grote schermen kijken we een jaar na de vorige rechtszaak opnieuw naar het geweld. Dat beeld wordt vaak vertraagd afgespeeld en stopgezet om nauwkeurig te kunnen bepalen wie wat op welk moment doet. De meningen over wat er op die beelden te zien is, lopen uiteen.
Ja, nou moet ik wel zeggen over die gevechten. Ik heb hier wel van geleerd dat je kunt iemand vol richting zijn hoofd schoppen. Maar 1, is het dan niet tegen zijn hoofd. 2, is het geen schoppen, maar zwaaien. 3, was het mis. 4, waren ze nog wat anders. En 5, niks aan de hand.
Ja, dat heeft mij ook wel heel erg verbaasd. Bijvoorbeeld in het geval van Hein. Zijn verklaring is, ik kwam naar het gevecht toe, zwaaide met mijn arm en ging toen weer weg.
Ik wilde ruimte afbakenen.
Ja.
Ik begrijp dat niemand iemand anders heeft gezien dan of de mensen die in de groep Waddinxveen zaten, de aangevers, of de groep verdachten. Nou wil dat niet per se zeggen.
Het is een van de kernpunten in deze zaak. Hoe kan het dat niemand van de groep verdachten heeft gezien wat Carlo is overkomen? Hoe hij klappen heeft gekregen en daarna op zijn hoofd is getrapt toen hij op de grond lag. Ook in hoger beroep probeert de raadsheer hier een vinger achter te krijgen.
Maar we constateren wel dat Carlo op de grond terechtkomt. Hij komt uiteindelijk te overlijden. En dat niemand weet uit deze groep hoe dat gebeurd is. Nou heb ik alle verklaringen gelezen en het is jullie 100 keer gevraagd, weet ik. Maar ik ga deze vraag, want het is het laatste moment, toch nog een keer stellen. Is er nou iemand die iets meer weet over wat er met Carlo gebeurd is? Niemand.
Ja, maar dat was natuurlijk wel interessant, want we hebben het erover gehad. Kijk, veel van die jongens hebben veel hogere straffen gekregen dan geëist.
Ja.
En de vraag is natuurlijk dan, ga je wat anders vertellen in het hoger beroep?
Ja.
Om dat te voorkomen, of dat je misschien ervan geschrokken bent of zo. Maar eigenlijk heeft iedereen hetzelfde weer verteld. Het blijft dus stil. Tijdens het hoger beroep is ook niemand van de verdachten geconfronteerd met nieuw bewijs dat ze had kunnen dwingen tot een andere verklaring dan die ze al hebben afgelegd. Een stevige confrontatie met justitie blijft ook uit. Maar misschien ben ik zelf al te betrokken geraakt bij deze zaak. Dat ik me te veel laat leiden door de gedachte dat er toch een manier moet zijn om duidelijkheid te geven aan de nabestaanden van Carlo. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er nog meer onduidelijkheid is ontstaan. Want was het OM tijdens de rechtszaak nog overtuigd van de schuld van Hein en Mees als het ging om de dood van Carlo, laat ze die verdenking in het hoger beroep vallen. Net als de rechtbank in Lelystad concludeert het OM tijdens dit hoger beroep dat er toch te weinig bewijs is voor de rol van Hein en Mees. Alleen Saniel blijft over als hoofdverdachte.
Wij vinden onvoldoende bewijs in het dossier voorhanden dat Hein een van degenen is geweest die betrokken was bij het dodelijke geweld tegen Carlo. Het enige dat in zijn richting wijst, is de verklaring van Hein past echter niet in het signalement dat zij van de daders geeft. Van feit 1 op de telastlegging moet Hein dan ook worden vrijgesproken.
Uiteindelijk hebben we 1 hoofdverdachte over. Tijdens dit proces werd hoger beroep werd opeens achterloos op een woensdagmiddag geloof ik gezegd van Hein en Mees. Het OM zei, we willen die niet meer voor doodslag vervolgen.
Ja.
Nou, even zo tussenop en weer door. Nou, dat was toch best wel een redelijke big deal. Want 2,5 jaar waren die gasten hoofdverdacht en even op een middag ben je daar vanaf.
Maar het Openbaar Ministerie heeft hem daar niet op die manier echt mee geconfronteerd.
Nee.
Hè? Zo van dat je zo, goh, Seniel, je moet weten dat we voornemend zijn op basis van dit dossier, dat we eigenlijk alleen nog maar voldoende bewijs zien tegen jou.
Ja.
Jij bent de enige tegen wie wij celstraf gaan eisen voor wat er met Carlo is gebeurd. Weet jij zeker dat jij nog steeds hetzelfde verhaal wil vertellen dan bij de rechtbank? Ja, ik heb dat gemist bij de ondervraging van het Openbaar Ministerie. Ja. Vooral omdat het Openbaar Ministerie heeft hoge beroep aangetekend met de boodschap. Er moet aan waarheidsvinding worden gedaan. Het is nog niet klaar. En dan heb je een dag uitgetrokken om die jongens te ondervragen. Er is nog een uitloopdag de volgende dag. Maar die halen we al niet eens.
Nee. Ja, vreemd, toch?
Ja, nou ja, kijk, ik sprak een advocaat op de gang. Ik zal zijn naam niet noemen, want dan krijg je ruzie. En maar die zei, ik heb mijn cliënt voorbereid op 2 dagen ondervraging. En die zei, pas op, het Openbaar Ministerie gaat jou doorzagen. En we waren in de middag waren we klaar.
Ja.
Ik hoop alleen dat andere mensen ook begrijpen hoe de frustratie bij mij is. Want ik wil ook heel graag dat er een antwoord komt.
We begonnen dit proces met 9 verdachten. In hoger beroep zijn dat er nog 7. Omdat er, los van de dood van Carlo, redelijk vaststaat wat er die nacht is gebeurd op Mallorca en wie daarvoor verantwoordelijk zijn, focust het OM zich vooral op de vraag wie er schuld heeft aan de dood van de man uit Waddinxveen. Je hoort Seniel, die inmiddels 2,5 jaar vastzit.
Als ik dat zelf had, dat antwoord, dan al had ik in mijn linkerhand alle macht gekregen en in mijn rechterhand alle geld van de wereld, dan nog steeds had ik dit verteld. Want ik ben hier nu degene die hier de schuld voor heeft gekregen. Dus bij mij is er ook frustratie. En ik hoop ook dat er ook gezien wordt dat er niet alleen van deze groep verdachten niemand is die het weet, maar ook van de groep slachtoffers. En ook van een heleboel getuigen. Er zijn maar liefst 40, 50 getuigen die daar waren. En nog steeds is er onduidelijkheid. Ik hoop dat er ook gezien wordt dat dat voor mij ook heel frustrerend is.
Dat enorme dossier van rond de 4000 pagina's is niet heel veel gegroeid sinds Lelystad. Maar volgens mij is het allemaal niet opgelost.
Nee.
En ik heb niet de indruk dat iemand daar nou heel diep naar aan het graven is op dit moment. Hetgeen wat mij bijvoorbeeld steeds weer bezighoudt is een aantal Hilversummers. Ik geloof 1 of 2 vriendinnen van de jongens. Een aantal jongens zelf zeggen er is gespuugd naar Seniel voor het fatale gevecht. Nou ja, dan wordt er gezegd, ja, niemand anders zegt dat. Ja, wat zegt dat dan? Vind ik al een heel moeilijke vraag. Die ik het afgelopen jaar continu stel. Van ja, het kan waar zijn. Het is niet helemaal onlogisch. Dat zijn al moeilijke dingen. Dat heb je hier natuurlijk continu met al die feiten eigenlijk.
Het is een discussie die al vanaf het begin speelt. Wat was de aanleiding voor het gevecht met de vriendengroep van Carlo voor Café de Bierexpress? En wie is er nou begonnen?
Hoe kwam jij nou tegenover de jongens te staan?
Nou, ik heb daar eerst al heel uitgebreid over verklaard.
Ja, maar ik vraag het je nu, hè?
Ja, en daarom zal ik vanaf het begin uitleggen. We waren dus in de pub en daar zat Damiaan die de rekening niet had betaald. Nou, de rekening is betaald, dat gedoe was over. Zijn we naar buiten gegaan, was ik bij Medusa, dus een zaakje daarnaast.
Ja.
Stonden we gewoon tegen de muur aan te hangen eigenlijk met z'n vieren. Maar toen zag ik ook iemand, en dat was later weet ik nu dat dat Gavier is, met zijn hoofd botsen tegen een luik. En dat zijn van die winkeltjes die dan later in de avond dichtgaan en dan zit er een rolluik aan. Met zijn hoofd botsen tot bloedens aan toe, slaan tegen het luik. En ik was niet de enige waarvan de aandacht was getrokken, want de hele boulevard zat wel ongeveer te kijken. En toen ik dat zag, zag ik ze mijn kant op kijken. Nou, ik keek weg. Even later dat ik terugkeek, liepen ze mijn kant op. En op dat moment kwam hij naar me toe en toen begon hij aan me te trekken. En het leek net alsof ik al iets bij hem had gedaan of alsof we elkaar kenden of alsof we een geschiedenis hadden met elkaar. En hij begon te trekken en te duwen en van alles. En toen heb ik daarop gereageerd met wat doe je nou? Uiteindelijk liep ik met hem mee terug totdat we op het punt waren dat we inderdaad neus aan neus stonden. En in mijn ogen was ik dus toen alleen neus aan neus tegenover Timo en Gavier.
Mm-hmm. En op welk moment was je ervan bewust dat Mees ook in de buurt was?
Oh, dit was echt later. Dus echt toen het al geëscaleerd was, zeg maar. Toen Timo in mijn gezicht heeft gespuugd en het gevecht is ontstaan. Toen had ik Timo ook een klap gegeven. Daar is hij gestruikeld. Struikelend over zijn rechterbeen.
Ja.
Toen hij is gestruikeld, toen zag ik vrienden van mij over mij heen gaan. En toen zag ik dat mijn vrienden er ook bij waren. Omdat, ja, zij waren ook met meerdere toen. In mijn ogen was ik alleen tegen 5-6.
ja, wij zoeken op zich naar feiten, toch? Van wat gebeurt er, wie heeft wat gezien. En wat, hè? Maar veel ging toch ook over geloofwaardigheid. En daar pakte ze Sunil wel vrij stevig op aan. Van ja, het is iemand die heel makkelijk praat en veel praat. En ook heel fel van zich afwijt. Nou, dat mag ook. Hè? Als ja. Jouw vrijheid staat op het spel. En zeker als je vindt dat je het niet hebt gedaan. Maar ze deden dat, vond ik wel vrij slim, door te zeggen van ja, het lijkt soms of hij niet direct altijd alles vertelde.
En dan een gesprek van je vader als je in de PI zit. Dat is opgenomen. En dan gaat het over de verklaring die je hebt afgelegd bij de politie. En je vader zegt dan, die verklaring moet je aanhouden. En daar ben je het ook mee eens. Je moet wel echt de eerste verklaring en niemand vertrouwen. Die verklaring moet je aanhouden. En op pagina 629 is er weer een gesprek met je vader. En daar komt dat weer zeggen. Dit moet je zeggen, je moet daaraan vasthouden. En jij zegt, ja, nee, dat ga ik absoluut doen. Dat lijkt erop alsof je, ja, dit was mijn eerste verklaring. En dit is weer een aanname en waarvan ik graag van jou wil weten of ik het helemaal fout zie. Want dat kan. Het lijkt erop, ja, die eerste verklaring, daar moet ik aan vaststellen. Ik weet wel meer, maar dat ga ik echt niet zeggen. Waarom werd dat zo benadrukt in die gesprekken bij jullie?
Nou, dat werd zo benadrukt omdat er in eerdere zaken, en die kent mijn vader heel goed, heel veel fouten zijn gemaakt door justitie. En mensen hebben daarvoor onschuldig gezeten. Ik ben daar nu ook één van. Ik zit daar nu door die fouten ook onschuldig vast. En dat raakt iemand best wel. Ik weet niet of u dat begrijpt, maar onschuldig veroordeeld worden, niet eens verdacht worden, dat is heel heftig. Dan ga je ook niet lekker vastzitten. Maar goed, mijn vader die heeft mij dus altijd behoed voor dat soort dingen. En die zegt, vertel altijd de waarheid. Mijn vader weet ook de waarheid. Die weet dat ik altijd tegen hun de waarheid heb verteld. En die zei, altijd hou je daaraan vast. En daardoor die verklaring.
Okay. Dus hij zei, hou vast aan je eerste verklaring. Maar hij bedoelde, hou vast aan de waarheid.
Ja, okay. Ja, want dat is mijn eerste verklaring.
Duidelijk.
Ongelooflijk een sterk en overtuigend verhaal. In ieder geval, het leek heel erg oprecht over te komen dat hij het toch echt niet heeft gedaan.
Ja, ja, het was een wat dat betreft een heel bijzonder slot. Want zijn laatste woord was, ja, daar zit je naar te luisteren, denk je, wauw. Het was heel overtuigend. Hij vroeg letterlijk aan het OM, kunt u wel slapen? Want u maakt hier een fout.
Kunt u ermee leven? Kunt u wel slapen s'nachts? Wetende dat u probeert een onschuldig in de gevangenis te stoppen. Ik wil wel dat duidelijk is dat ik niks onder stoelen of banken schuif. Ik weet dat ik op de blaren moet zitten. Sterker nog, ik wil dat ook. Want dat is wat ik verdien. Ik heb fouten begaan die avond. En het is niet meer dan eerlijk dan dat ik daarvoor gestraft ga worden. Maar leden van het Hof, ik wil niet gestraft worden voor iets wat ik niet heb gedaan.
Maar hoe zit het dan met het DNA van Carlo dat is gevonden op de schoen van Sunil? Het OM blijft ook in hoger beroep hieraan vasthouden als één van de sterkste bewijzen dat Sunil Carlo heeft geschopt. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om zo'n minimaal spoor dat niet met zekerheid vast te stellen is om wat voor een DNA-spoor het gaat. Maar wel dat het van Carlo is. Het zou in ieder geval geen bloed zijn. Maar het koppelt hem wel aan Carlo. Laten we daar dan maar, dat kunnen we stellen. En hij zegt, ja, ik heb Carlo niet gezien. Ja. Daar zit er wel een beetje zo van, oké, dat is wel vreemd.
De conclusie is, als we dit DNA in onderlinge samenhang met de andere bewijsmiddelen beschouwen, dat Sunil met zijn linkervoet Carlo heeft geschopt. En dat daardoor het celmateriaal van Carlo op Sunils schoen terecht is gekomen. Sunil heeft gezegd dat hij niet met links schopt. Ook als hij daarover met de informant spreekt. Maar bij de informant doet hij wel een schop met links voor. En op de beelden bij de zaak is bovendien te zien dat Sunil met links schopt.
Maar goed, dan is er ook nog de getuige.
Ja.
Eén specifieke getuige en die wijst hem aan.
Ja.
Als toch echt wel een van de jongens.
Ja.
Die Carlo heeft getrapt.
Ja, zij herkent het shirt, geloof ik, en het haar. Ja. En nou ja, iemand die van zijn signalement voldoet.
Sunil heeft tijdens het hoge beroep een nieuwe advocaat. Naast Peter Plasman staat nu ook Anish Boumanjal hem bij. Ook nu gaan ze fel in tegen het gebruik van een getuigenverklaring die volgens de verdediging niet bruikbaar is voor het bewijs. De getuige was op Mallorca werkzaam als reisleidster en vertelt dat ze een jongen met een zwart shirt bij Carlo heeft gezien. Hierna zou ze het filmpje van Geen Stijl hebben bekeken, waarin beelden van de vechtpartij te zien zijn. Vervolgens past zij eerst de verklaring enigszins aan en zegt bij Carlo een jongen te hebben gezien met een zwart shirt met gele opdruk. Oftewel Saniel.
Dus de OM heeft geprobeerd Carlo als het ware naar Saniel toe te laten lopen. En hoe is dat beschreven, hè? Via getuigen? Nou, dat heb je dan. Heb je de DNA? Nou, dat zet je ook in de buurt van hem of wat dan ook. En die mevrouw. Dat roept vragen op, laten we het zo maar zeggen. Maar heb je vervolgens ook, want er werd ook een lijst met een stuk of 4-5 getuigen genoemd die dan mensen zien bij Carlo. En eigenlijk als je die lijst van 4-5 getuigen, als het ware, veel van die getuigen noemen wel een kenmerk van iemand die op Saniel zou kunnen lijken. Ik zeg het maar. He, dus die noemen, de een noemt donker haar, de ander noemt die korte broek, de ander noemt het shirt.
Ja.
En als je zo die lijst afgaat, dan denk je, ze noemen wel allemaal iets van wat ook wel op jou lijkt. En dat is natuurlijk wel dat precies de discussie. Want ja, advocaten roepen dan natuurlijk meteen, die ander lijkt er ook op. En hij noemt ook blond haar. Nou, dat heeft hij natuurlijk helemaal niet. Of hij noemt een lange broek, had een korte broek. Weet je, dat is wel. Maar ja, ik vind het heel moeilijk om uiteindelijk die optelsom te maken.
Ja.
Je zit er toch. Ja, er wijst veel naar. Er wijst ook wel dingen vanaf. Hij zelf is natuurlijk zo fel. Het is best een lastige set feiten.
Dan de 60 getuigen. 60 getuigen. Meer dan 60 getuigen, geachte leden van de Meervoudige Kamer.
Dit is die nieuwe advocaat van Saniel, Anis Boumanjal.
Het is opvallend hoe gemakkelijk het OM op basis van dezelfde getuigenverklaring van een veroordeling voor Heine Mees overspringt naar vrijspraak in hoger beroep. Alsof het niets is. Drie personen worden door getuigen beschreven in zijn signalement. Echt omdat Samuel zo pas in dit vage signalement is hij de sjaak. En omdat hij de meest niet in het signalement zouden passen, wie dan wel, vraag ik mij af, wie dan wel van de groep? Niemand van de groep? Zou mevrouw er dan naast zitten? Nee, daar houden we geen rekening mee. Maar Samuel maakt vanaf dag 1, zo is de perceptie, geen kans.
Terwijl ik de zittingsdagen zo volg, vallen mij verschillende dingen op als het gaat om de verdachten. Hoe betrokken de mensen om hen heen zijn, zoals de ouders van Saniel. De pijn en het verdriet dat ze voelen, wat ook zichtbaar wordt als Boumanjal een emotioneel pleidooi houdt over Saniel, die volgens de advocaat is neergezet als een boeman. Naast mij in de rechtszaal zit een jongen die trilt, aldus Boumanjal. Hij is bang. En die mensen naast mij zaten zo ongelooflijk intens te huilen.
De ouders van Saniel.
De ouders van Saniel.
Hoe vond je dat?
Ik had er weer even een realisatiemoment. Omdat soms ben je iets te veel misschien wel detective te spelen, maar je bent natuurlijk journalist en je moet afstand bewaren. En toen besefte ik me weer hoeveel pijn dit ook voor deze mensen oplevert. En ze geven ook gelijk toe, de pijn van de nabestaanden van Carlo is veel erger. En toen trof ik later de vader van Saniel op de gang. En dat was na het uitspreken van de strafeis. En toen zei hij, mijn zoon is op vakantie gegaan. En toen kwam hij terug en toen, sindsdien zit hij in de cel. En toen dacht ik, natuurlijk.
Ja.
Voor jou is dat zo. Hè? Ja. Dus de ouders van Carlo zeggen, mijn zoon ging op vakantie en komt nooit meer terug.
Ja.
Maar deze man en zijn hun zoon kwijt. En zien die af en toe daarin nog, komt hij via de zijkant van de rechtszaal, komt hij binnenlopen. Dan zwaaien ze even naar elkaar, maar voor de rest.
Ja.
Nou, zoals het OM het verwoordde in de strafeis. Voor iedereen geldt een straf dat als het Hof dat opvolgt, dat iedereen naar huis gaat, behalve Saniel. Ja. Die moet de cel in. En dat is ook wel weer goed om je altijd weer te beseffen. Ja. Want wij zitten hier natuurlijk gewoon te filosoferen ook wel. Die zaak grijpt ons heel erg aan.
Ja.
En zo zou hij het nou wel of niet gedaan hebben. Maar dit zijn natuurlijk mensen die thuis zitten en overtuigd zijn dat hun zoon het niet heeft gedaan. En dan te horen vanuit justitie 10 jaar cel. Nou ja, zoals Boumanjal in zijn pleidooi zei van het is een hele jeugd wordt afgenomen als deze straf wordt opgevolgd. Geef hem vooral nog een kans. Ja, en vooral omdat eigenlijk de dood van Carlo heeft alles veranderd. Want we moeten eerlijk zijn, als Carlo niet was overleden, was het een uitgaansgevecht. En misschien wel was het allemaal voor de politierecht gekomen. Hadden jongens een taakstraf. En dan was het ook klaar. Dus wat dat betreft snapte ik hun punt ook wel van, we zijn nu 2,5 jaar verder. Ik wil ook heel graag mijn leven weer oppakken. We zijn allemaal weer, we proberen het weer. We zijn allemaal aan het studeren en proberen ons best te doen. En wij zullen de rest van ons leven er ook mee worden geconfronteerd. Dat is inderdaad die andere kant van de medaille.
Ja.
En toen zag ik de moeder van Carlo weer binnenkomen. En die kwam op mij nog meer gebroken ja. over dan bij de rechtbank.
Ik moet het voortaan doen met foto's en herinneringen en een graf waar ik alleen maar verdriet, ongeloof en wanhoop vind. Je hebt geen idee. Dan loop ik er naartoe en dan denk ik, wat doe ik hier? Dat kan toch niet waar zijn? Mijn lieve zoon Carlo ligt daar gewoon. Ik kan hem niet meer aanraken. Ik kan hem niet meer een knuffel geven. Niks. Helemaal niks. Dat is echt elke keer weer. Denk ik van nou. Nou ja, zo. Waar ben ik? Even kijken.
Eigenlijk vanaf seconde 1 dat ze begon te praten, was gewoon duidelijk. Het was een soort van het hele hoge ademhalen als je heel veel emoties ja. hebt. Het continue snikken. Het was gewoon een totaal gebroken iemand die daar stond. Dus het leven ja. had geen zin meer. Ze kon eigenlijk niet meer uit de woorden komen. Soms laag ze de tekst ook kwijt en dan zei ze dingen echt recht uit de hart. Ja, ik vond echt daar. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel woorden voor. Het was gewoon zo donker gevoel. Zo ja. dat alles daar te realiseren, zo hoe zinloos het allemaal is. Hoe ontzettend hard en verdrietig. En ja, dat ja. zijn nauwelijks te beschrijven. Maar ik vond het echt afschuwelijk om haar pijn. Echt verschrikkelijk.
Ook wel. Er was eigenlijk ook bijna een switch gemaakt. Zo van niet alleen maar vertel de waarheid, maar vertel het anders, maar anoniem.
Ja.
Maar vertel me alsjeblieft wat er is gebeurd. Want ik vind eigenlijk geen rust.
Nee.
Ik wil om te beginnen Saniel, Hein en Mees vragen om daar op te reageren. Het is geen verplichting, maar wel een mogelijkheid. En om te beginnen, Saniel, wil ik jou vragen of jij iets wil zeggen.
Dank u wel. Ik wil beginnen met zeggen dat ik het heel moeilijk vind om in mijn positie nu te reageren überhaupt. Want wat doe je als je ouders ziet die hun kind zijn verloren en nog denkende dat je daar wat mee te maken hebt, dan is het heel, heel moeilijk om daarop te reageren, want ik kan weinig goed zeggen. Toch wil ik zeggen dat om te beginnen hun heel veel sterkte te wensen met het verlies. En daarbij laat ik het. Want ik kan hun niks anders zeggen. Als ik dit hoor, dan het enige wat je wil is hun een antwoord geven. Maar als je dat niet kan geven, dan wat moet ik verder zeggen? Verder valt te weinig te zeggen.
Hein, wil jij daar iets over zeggen?
Ja, ik wil zeggen dat ja, net als de vorige keer, dit soort dingen maken wel veel indruk op je natuurlijk. Hè? Maar ik moet zeggen dat ik heel veel sterkte wil wensen aan de ouders van Carlo. En ja, dit had nooit mogen gebeuren. En voor de rest laat ik het ook hierbij.
Ja, oké. En Mees?
Ik wil ook de nabestaanden veel sterkte wensen. En voor de rest weet ik ook niet zo goed wat ik hierop moet antwoorden. Daar hou ik het bij.
Oké. Goed.
Het is niet opgelost.
Nee.
Ik denk eerlijk gezegd dat ik hier over 10 jaar met jou weer zit. En dat er dan in Hilversum toch nog iemand wakker is geworden en zegt, oh ja, dit gaat zometeen, nou ja, cold case is een beetje een raar woord nog, maar dit wordt wel een zaak die niet is opgelost. En dus ja, hier gaat over 10 of 20 jaar nog iemand over zeggen, ik weet het toch.
Ja.
Of over 30 jaar, wat dan ook. Ja, ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat ik hier niet vanaf kom.
Tegen Saniel eist het OM opnieuw 10 jaar cel. Tegen Hein en Mees straffen van 18 maanden en 24 maanden en een deels voorwaardelijke straf. Voor Daan en Kaan een strafeis van 18 maanden en ook een deels voorwaardelijke straf. Tegen Lucas en Stan werkstraffen van respectievelijk 240 en 180 uur en ook in hun geval een deels voorwaardelijke celstraf. Volgt het gerechtshof deze eisen, dan kan iedereen naar huis, behalve Saniel.
Goedemiddag allemaal. Vandaag is een spannende dag voor velen. Dat begrijpt het Hof. Na de zittingsdagen in december volgen vandaag de uitspraken. Allereerst begin ik met een aantal huishoudelijke mededelingen.
3 maanden later, op 14 maart 2024, is het zover. Op een voor maart uitzonderlijk warme donderdagmiddag verzamelen voor de laatste keer de 7 overgebleven verdachten zich bij het gerechtshof van Leeuwarden. Alleen Saniel komt via een zijingang de rechtszaal binnen, waar hij onder begeleiding van de pakketwachter zijn stoel vindt. Voor, vermoedelijk de laatste keer, zie ik ze zitten. Jongens die ondertussen volwassen zijn geworden. Ook de pers heeft zich massaal verzameld. De namenstaanden volgen in Utrecht via een digitale verbinding de uitspraak.
Het Hof acht poging doodslag op Javier gepleegd door Hein en Saniel bewezen.
Ik zit nog geen meter achter Saniel als de raadsheer aan de bewezen verklaringen begint. Als Saniel hoort dat hij schuldig wordt bevonden aan een poging doodslag op Javier, buigt hij zijn hoofd. Maar dan volgt de belangrijkste beslissing.
Het Hof oordeelt dat voor het medeplegen van doodslag op Carlo onvoldoende, wettig en overtuigend bewijs is en spreekt Mees, Hein en Saniel daarvan vrij.
Een schok gaat door de zaal. Saniel slaat zijn handen voor zijn gezicht en is geëmotioneerd. Zijn advocaat slaat een arm om hem heen. In tegenstelling tot de eerdere uitspraak gaat er voor de dood van Carlo niemand veroordeeld worden.
Er is in de media en ook ter zitting gesproken over het geheim van Mallorca. Daarbij is verondersteld dat betrokkenen, verdachten en veroordeelden meer weten over de dood van Carlo dan zij vertellen. Dat dit het geval is, kan echter niet voor de verdachten die hier terecht staan worden vastgesteld.
Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe er in Utrecht naar de livestream wordt gekeken door de familie Heuvelman, de nabestaanden van Carlo.
Het Hof realiseert zich dat het voor de familie en nabestaanden van Carlo zeer teleurstellend zal zijn dat het Hof niet heeft kunnen vaststellen wie strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de dood van Carlo. Ondanks het uitvoerige onderzoek dat is verricht door de Spaanse en de Nederlandse autoriteiten is niet voldoende duidelijk geworden wat er precies is gebeurd met Carlo. De getuigenverklaringen zijn onvoldoende specifiek en onvoldoende consistent, zowel ten aanzien van het daderschap van verdachten als ten aanzien van de waargenomen geweldshandelingen. Het DNA-spoor van Carlo op de schoen van Saniel kan niet zonder meer als daderspoor worden aangeduid.
Dit is waar de verdediging van Saniel altijd op heeft gehamerd. Het DNA-spoor was te minimaal en er is nooit duidelijk geworden om wat voor spoor het gaat, zoals bloed of speeksel. Ook een belangrijke getuigenverklaring blijkt onvoldoende. Het Hof noemt het problematisch dat de verklaring, destijds afgenomen in Spanje, is vertaald door een stagiair tolk en niet volledig is uitgeschreven. Ook oordeelt het Hof dat de getuige niet zeker was van haar zaak en wisselend heeft verklaard. Die vertwijfeling blijkt goed uit de verhoren die later in Nederland zijn afgenomen.
In de verhoren bij de Nederlandse politie valt op dat de getuige vaak woorden gebruikt als volgens mij, denk ik, voor mijn gevoel, ik heb wel het idee. Soms zegt de getuige ook ronduit, ik weet het niet en ik durf dat echt niet te zeggen.
Dan worden de straffen uitgedeeld. Daar waar de rechtbank in Lelystad nog fikse straffen oplegde, is het Hof in Leeuwarden een stuk milder voor de groep. Voor Stan een taakstraf van 110 uur. Lucas krijgt een gevangenisstraf van 18 dagen en een taakstraf van 240 uur. Daan en Kaan krijgen beide een gevangenisstraf van 11 maanden, waarvan 83 dagen voorwaardelijk. Voor Mees en Hein gaat de raadsheer mee met het verhaal van het OM dat er onvoldoende bewijs is om ze te berechten voor de dood van Carlo. Mees krijgt een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 50 dagen voorwaardelijk. Hein krijgt een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 118 dagen voorwaardelijk. En dan komen we bij Saniel.
Het Hof veroordeelt jou tot een gevangenisstraf van 32 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet je schadevergoeding betalen.
Eindelijk iemand heeft naar het dossier gekeken.
Op de gang tref ik een opgeluchte vader van Saniel. Het voelt voor hem als gerechtigheid. Zijn zoon zal met deze veroordeling over 1 maand vrijkomen.
Als je naar het dossier kijkt, dan kom je op deze uitspraak. Want veel mensen kunnen, ja, maar hij heeft DNA, ja. Nu heb je ook 100 DNA's op je voet. Maar dat betekent niet dat je mij hebt geschopt.
Zijn
nieuwe snelheid
zien?
Ik ga zaterdag als het goed is zien.
Ja. Ga je tegen zeggen?
Ik ga hem eerst een dikke knuffel geven. En dan zeggen van oké, deze zomer wordt onze zomer.
De vader van Saniel is niet blind voor de pijn die de familie van Carlo moet voelen. En zegt dat hij alsnog hoopt dat er een dader wordt gevonden. Mees tref ik buiten opgelucht aan. Aan hem wordt ruim 1 jaar minder gevangenisstraf opgelegd dan eerder door de rechtbank. Hij is definitief vrij.
Nou, ik ben enorm opgelucht dat na een aantal jaar tijd dat eindelijk mijn verklaring ook is toegekend door de rechter. En dat ik er op deze manier eerlijk vanaf kom.
En nu verder met je leven?
Ja.
Ja? Nou, hartstikke bedankt.
Ik heb net contact gehad met cliënten. Ja, eerste reactie is woede, ongeloof. Ik heb woorden horen vallen als het geloof in de rechtsstaat verloren. Het kan toch niet zo zijn dat als het vaststaat dat er iemand doodgeschopt is, er 2 groepen zijn, er was niemand anders betrokken, die daar in gevecht waren en dat niemand iets weet. Ja, het is voor de ouders en voor de partner van Carlo onverteerbaar.
Namens de nabestaanden van Carlo vertelt advocaat Edwin Bos hoe de familie het nieuws heeft ontvangen.
De OM heeft heel veel geprobeerd. Maar liep iedere keer op tegen een muur van stilzwijgen. En mensen die zeggen, ja, ik weet het niet. Ik zou het heel graag willen weten, maar ik weet het niet. En dat zwijgen is nu beloond.
Na 3 jaar van speculeren, reconstrueren en aanmoedigen om toch echt meer te vertellen, al is het anoniem, komt er een einde aan de zaak Mallorca. Of het OM moet ervoor kiezen om in cassatie te gaan en naar de Hoge Raad te stappen. Die kijken niet naar de schuldvraag, maar juist of alles juridisch goed is verlopen. Het contrast in emoties kan bijna niet groter. Terwijl Saniel felicitatie ontvangt, zit ergens in een zaal in Utrecht een ontredderde familie. Niet zozeer omdat Saniel is vrijgesproken, maar omdat er geen enkel antwoord is gekomen op de vraag wat er met Carlo is gebeurd. Juist datgene waar ze zo op hoopten. Een onverteerbare conclusie. Ondanks jarenlang onderzoek, ondanks het horen van meer dan 60 getuigen, ondanks DNA-onderzoek en het blijven hameren op hoe belangrijk het is om openheid van zaken te geven, zijn er geen antwoorden gekomen. En zal het geheim van Mallorca misschien wel altijd blijven bestaan. Het geheim van Mallorca is een podcast van nu.nl en wordt geproduceerd en geregisseerd door David Achterdemolen van het podcastkantoor. Presentatie van de podcast en het onderzoek wordt gedaan door mij, Joris Peters. De eindredactie is in handen geweest van Frank Brinkhuis. Bij het maken van deze podcastreeks hebben we veel reacties gehad. We willen iedereen enorm bedanken voor hun bijdrage en de luisteraars voor hun inhoudelijke kritiek. En in het bijzonder natuurlijk de slachtoffers en nabestaanden die zo openhartig hun verhaal wilden doen over de gebeurtenissen op Mallorca.